Opnieuw, goedemorgen. Het is het geweldig hè, dat we elkaar mogen begroeten met de woorden, hij is waarlijk opgestaan. En wat deed het u toen u zo begroet werd bij de ingang? Er stond een zuster en een broeder en die gaven een hand en ze zeiden, hij is waarlijk opgestaan. Is dat dan iets wat u ook weet? Of brengt dat ook een vreugde en dankbaarheid in het hart, te weten, de Heere Jezus is waarlijk opgestaan en hij leeft tot in eeuwigheid. Het is een geweldige dag om met elkaar te gedenken. Een dag die heeft plaatsgevonden, maar die nog steeds een impact heeft op een ieder die in hem gelooft, te wetende dat hij leeft. Goed, mij was gevraagd wat onze bediening nu is. Nou, zoals u weet hebben we eerst 14 jaar hebben we in Bolivia in de zending gewerkt, afgelegen in de bergen en later als coördinator, leidinggevende door het hele land heen. Daarna zijn we in 2015 naar Duitsland gegaan, zijn we directeurs-echtpaar en docent geweest aan de Bijbelschool. Maar wat we niet wisten, na 2 jaar veranderde alles en het bestuur had 2 verschillende ideeën en het gebouw wordt nu gebruikt voor pastoraat en er is nu een Nederlandstalige Bijbelschool in Hilversum. Toen het in Duitsland was, was het internationaal, Engels sprekend, alle leraren kwamen van over de hele wereld en dat is dus opgehouden. Ja, en wat moesten wij? En we hebben daar opnieuw de Heer in lopen zoeken. Van Heere, wat wilt u met ons leven? Mogen we weer terug de zending in? We zijn bereid om weer weg te gaan. Maar al gauw bleek dat de Heer een taak voor ons hier in Nederland en omgeving heeft. Mijn agenda staat tot 2018 vol met elke zondagen te spreken. Geef bijbelstudies. Er zijn 3 gemeentes die we mogen helpen. Een nieuwe gemeente, vlak in de omgeving van Tiel. Daar heb ik heel veel avonden over gemeentevorming mogen geven. Ik help een gemeente in België met sprekerstrainingen. Er zijn een aantal broeders in de gemeente die een verlangen hebben om te spreken, maar ja, geen tijd hebben om een theologische opleiding te vinden. Dus die help ik met hoe bereid je je dan voor? Wat is dan preken en al dat soort dingen? En een andere gemeente, daar coach ik op het ogenblik een oudste raad, de ouderlingen. Omdat ze daar een beetje vastlopen en kijken van hoe kunnen we de gemeente weer leiding geven. En als herders de kudde weer op een Bijbelse verantwoordelijkheid hoeden. Dus een hele drukke agenda. Het is heerlijk om met het werk van de Heer bezig te zijn. Ons hart zit nog wel in zending. En was het 4 weken geleden alweer. Toen gaf ik een week les in Brazilië, in de Amazone. En we lagen daar tussen de studies door. Lagen we of zaten we lekker buiten, 30 graden, heerlijk zwetend. Tarantula's die lopen zo hier en daar rond en dat soort dingen. En we dachten echt, hier horen wij thuis. En we gaan niet meer terug. Maar ja, we hadden een ticket om terug te gaan en het is goed. Maar goed. Deze morgen. Ik werd 10 dagen geleden geloof ik al gevraagd of ik een thema had en welk bijbelgedeelte. En dat terwijl ik juist nog met heel andere dingen bezig was. En ik heb gezegd, nou nog niet, er broeit ook nog niks. Ik kan natuurlijk zoveel pakken uit de evangelie, uit handelingen, Korinthe is al gelezen. Zoveel gedeeltes in de schrift spreken over de opgestane heiland. Maar ik heb enorm geworsteld eigenlijk. En eigenlijk afgelopen donderdag kwamen pas dingen tezamen. En dan voel je de spanning oplopen voor de zondag. Wel wist ik het thema. En het thema klinkt misschien een beetje raar, want we zeggen altijd hoop doet leven. Maar het thema voor vanmorgen zegt dood doet leven. En ik wil u dan ook gaan uitleggen wat ik daarmee bedoel deze morgen. En wilt u uw Bijbel openslaan in de brief van Paulus aan de Romeinen. En we gaan vanuit Romeinen 6 gaan we eens kijken van wat betekent dan de opstanding van de Heere Jezus voor ons vandaag. Wat houdt dat dan in voor mij als christen 2017? Welke rijkdom zit er erin? Maar wat vraagt het ook van ons ieder? Romeinen hoofdstuk 6 en we lezen vanaf vers 1. Romeinen hoofdstuk 6 vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij alle, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, of andere vertaling zegt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch? Dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. En zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen, u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover het woord. Zullen we de Heere opnieuw een zegen hierover vragen? Vader, wat is het een rijk voorrecht om uw woord te mogen openen. En u belooft zelf, Heere, in Psalm 119, dat een geopend woord licht verspreidt. Vader, mag het deze morgen licht verspreiden op ons denken, in ons hart. Wat het voor ons de dag van vandaag betekent als christen. Wat het betekent dat u, Heere Jezus, bent opgestaan en leeft. Wilt u dat door uw geest in ieder van ons uitwerken? Heere, zodat we inderdaad datzelfde verlangen hebben om voor u te leven en niets anders. En dat bid ik u uit genade in de naam van uw Zoon. Amen. Amen. Zoals we al weten, en vanmorgen is ook gezegd, 1 Korinthe 15, ook zo'n duidelijk schriftgedeelte, wat laat zien dat de Heere Jezus waarlijk is opgestaan. En dat met zijn opstanding, dus niet alleen zijn sterven, maar met zijn opstanding, de eis van de wet volledig is ingewilligd. De Heere God heeft met de opstanding bewezen dat het offerlam, het plaatsvervangende offerlam, het bloed van de Heere Jezus, werkelijk de zonde der wereld wegnam. En dat is de grote rijkdom. Het bloed van alle dieren en kalveren, die bedekte de zonde. Maar zoals Johannes het al zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wat een rijkdom. Te weten dat het ligt niet verborgen, maar als u een kind van God bent, vergeving hebt gevraagd van uw zonde, met uw eigen mond hebt beleden en met uw hart gelooft, dan zijn de ongerechtigheden en alles wat verkeerd is geweest, is weggenomen. en staan we in Christus Jezus rein, onberispelijk en rechtvaardig voor een heilig God. Dat is wat de schrift leert. En dat is waar Paulus ook steeds op wijst. En daarom ook, wat betekent dat dan voor ons, voor de dag van vandaag? En het is juist Paulus die daar elke keer ook weer aandacht geeft en altijd die balans maakt naar zuivere doctrine, leerstellige informatie, maar dan gaat hij altijd terug naar het hart, naar het dagelijks leven. Paulus is een van die schrijvers die wil dat die informatie, de wijsheid, niet in ons hoofd blijft zitten, maar dat het afdaalt in ons hart en dat het vanuit het hart ons leven doet veranderen. Dat kan ook niet anders, want een ieder die werkelijk de Heere Jezus aanvaardt, dan zegt 2 Korinthe 5 vers 17, zo is dan een ieder in Christus Jezus een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. Maar er staat nog iets achter. Zie je, al het oude is voorbij. Alles is nieuw. En beseffen we dat? Dat we in Christus Jezus een nieuwe schepping zijn. We hebben een nieuwe bron gekregen waarvan we uit kunnen leven. Het is niet meer onder de wet en ik moet, maar het is uit de genade en alles draait. Dit is wat ik zou willen. Dit is wat ik zou willen. De Heere dienen met alles wat in mij is. En juist in de Romeinenbrief, in de hoofdstukken 3, 4 en 5, beschrijft Paulus dan ook die rechtvaardiging door geloof. Niet uit werken, maar puur door geloof in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Als het ware legt hij een fundament, dat een Bijbelse fundament is, om daarop te mogen gaan staan en daaruit te gaan leven. En de fout die we meestal maken, is dat we het omdraaien. We proberen te groeien in ons geloof, in de hoop dat de rechtvaardiging zekerder wordt. Nou, dan blijf je onzeker. Want wanneer groei je dan genoeg? Wanneer doe je dan genoeg? En wat is dan de meetlat die we gebruiken? Is de meetlat dan een andere broeder of een zuster? Is de meetlat dan de gemeente waar we toe behoren? Is de meetlat de denominatie waar we toe behoren? Wat is je meetlat? Nou, als de meetlat de Heere God is, dan kun je het wel vergeten. Die bereik je niet. En daarom kwam de Heere God zelf naar beneden om het te volbrengen en het fundament te leggen. En dan is het wat anders. Dan is het niet meer, ik ga dat proberen, maar je gaat leren daarvan uit te leven. Dat is zo rijk. We mogen het weten. Ook Johannes schrijft het in 1 Johannes 5 vers 13. Dit heb ik u geschreven, geliefde, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Nou, als u dan nog twijfelt, dan twijfelt u eigenlijk aan de waarheid van de schrift. Want de schrift zegt dat we het kunnen weten en de schrift zegt dat we het kunnen hebben. Je hebt het door het geloof ontvangen. En in hoofdstuk 6 gaat Paulus dan over naar het leven vanuit die genade. Het leven vanuit de rechtvaardiging. Een leven dat de heiligmaking in proces zet en wat jouw leven stap voor stap doet veranderen. En bij de een gaat dat sneller dan bij de ander. Dat is het werk van de Heere door de geest. Aan de andere kant ook je eigen verantwoordelijkheid. Maar het verlangen is altijd dat we gaan groeien naar het beeld van zijn Zoon. Dat is het verlangen van de Heer. Niet om behouden te worden, maar juist omdat je behouden bent. Weet u dat God zoveel van u houdt? God is de bron van liefde. En in Romeinen 5 vers 8 zegt hij dat Jezus Christus is het bewijs van Gods liefde. Dus als u zich nog afvraagt of God wel van u houdt, of die van jou houdt, kijk naar het kruis en dan zegt de Bijbel, dat is het bewijs van mijn liefde voor jou. God houdt van ons. En hij zegt in de Christus, kom maar. En weet je wat zo bijzonder is? Dat je mag komen zoals je bent. Je mag komen zoals je bent. Maar het bijzondere is ook dat God zoveel van je houdt, dat hij niet wil dat je blijft wie je was. Hij wil iets in je gaan doen. Nou, en ik hoop zoals u zit, dat u dat ervaart. Ik heb het in ieder geval mogen ervaren. En ervaar het nog steeds, dat Gods geduld en Gods liefde nog steeds werkt om mijn leven gelijkvormig te maken naar zijn wil voor mijn leven. Dat is het prachtige. En als we dan ook zien in Romeinen 6, de versen 4, 5, 9 en 13, daar refereert Paulus steeds aan de opstanding van de Heere Jezus en die van ons met hem. Met andere woorden, hij wil dat we er opnieuw bewust van zijn dat de dood en de opstanding van de Heere Jezus ons nieuw leven heeft gegeven. Ons nieuw leven heeft gegeven. En hij wil ons daarvan doordringen. En dan gaat het niet om een voortzetting van het oude leven. Het is werkelijk wat ik zei, een nieuw leven, een nieuwe schepping. Je gaat anders denken, anders reageren, anders leven. Je wordt en bent een ander mens in Christus Jezus. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Als je Christus hebt ontmoet in je leven, dan verandert dat je leven. Voor altijd. En als je dat niet hebt, dan moet je je afvragen, heb ik wel de ware Christus ontmoet? Of heb ik hem misschien ontmoet, maar toch, net als de rijke jongeling, hem de ruggen toegekeerd. En ik weet van hem, ik heb van hem gehoord. Ik ken zijn kerk, ik ken zijn gemeente. Maar ik heb niks met hem persoonlijk. En je kunt ervan weglopen. Maar als je hem ontmoet hebt, dan krijg je maar één verlangen. De twee woorden die hij spreekt uit te voeren. Volg mij. Als je ziet hoe vaak de Heere Jezus dat gebruikt. Volg mij. Hij wil je niet alleen vanuit die dood, door de zonde dat nieuwe leven geven. Maar hij wil dat dat leven gaat bloeien, gaat groeien. Zodat je door de moeite en de strijd van het dagelijks leven christen bent. Hoeveel van ons proberen niet christen te zijn? Maar de Heere zegt, nee, dat is wie je bent. Door het geloof, door met Christus gedoopt te zijn in zijn dood, door met hem opgestaan te zijn in zijn leven, in zijn opstandingsleven, is dat je nieuwe identiteit geworden. Ga nou niet proberen christen te zijn, maar ga nou leven vanuit je christen zijn. En weet u, dan bemerk je die vrijheid. Ik hoef niet, ik mag. En het lijkt wel of je dan vanuit die vrijheid ook dat verlangen komt om dat te gaan doen. In dit gelezen gedeelte, de versen 1 tot 14, maakt Paulus ook die overstap. De eerste 10 versen is duidelijk doctrine, is leerstellig. En dan de versen 10 tot en met 14, dan gaat hij dat toepassen. Dan gaat hij daar ons eigenlijk een beetje wakker schudden of uitdagen. En dan roept hij ons op ons leven ook wel volledig aan Christus te wijden. Allereerst de eerste 10 versen. Het leerstellige gedeelte, de doctrine. Is het u opgevallen dat in de versen 3, 6 en 9 Paulus 3 keer gebruikt het woordje weten? Hij zegt, dit weet u toch? En de vraag is dan ook deze morgen, gemeente van de Heer Jezus, weet u deze dingen? Dit weten wij toch? Of in vers 3, of weet u niet? Met andere woorden, kom, dit hoor je te weten als christen. Dit moet duidelijk voor je zijn. Dit mag geen vraagstuk meer zijn. Dit is iets wat je moet weten. En daarom is het ook zo belangrijk om Bijbels onderwijs te krijgen. Om de Bijbelstudies bij te wonen. Het is altijd zo frappant dat in gemeentes het op de zondag altijd drukker is dan op de Bijbelstudies en de bidstonden. Is daar dan geen interesse in? Is daar geen noodzaak voor? En ik wil u aanmoedigen om toch te kijken dat u uw schema gaat veranderen en ga kijken of u de Bijbelstudies kunt bijwonen. Of u de bidstonden kunt bijwonen. Want we hebben Bijbels onderwijs nodig om overeenkomstig de Bijbel te leren leven. Want anders gaat het op gevoel. Anders gaat het op emotie. Maar we moeten van het fundament uitgaan van wat we weten. Paulus zegt toch hier nergens, u voelt toch ook dat? Of u heeft toch ook wel eens ervaren dat? Of u heeft toch wel eens een ander horen zeggen dat? Hij maakt het persoonlijk. Of weet u niet? Weet jij het niet? Het gaat hierom dat we dingen gaan verstaan en gaan begrijpen. En Paulus maakt het sterven en het opstanding van Christus, koppelt hij aan twee waarheden voor ons. Allereerst, vers 2 tot 5, is dat wij gelovigen aan de zonde gestorven zijn. Hij zegt dat zo mooi. Hoe zullen wij trouwens, vers 2, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt, door tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuw leven zouden wandelen. Dat is iets wat wij moeten weten. En om dat te illustreren gebruikt Paulus ook de doop. Het met Christus onderdompelen. Weg, je bent begraven. Er is niks meer te zien. Maar dan komt het geweldige. Je staat weer op in een nieuw leven. Gereinigd van al je zonden. Een vergeven zondaar door de genade van God en door het geloof in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Dat moet een fundamentele geloofszekerheid zijn. We noemen dat je positie in Christus. En Paulus wist dat als geen ander. Paulus zegt toch ook zo mooi in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef. En iedereen zegt, ja, maar dat is Paulus. Ja, maar het is niet meer ik die leeft, zegt hij zo mooi, maar Christus leeft in mij. Hoe leeft hij in ons? Door de Heilige Geest. Hij heeft toch gezegd tot de discipelen in Johannes 14 en 16, dat hij heen moet gaan. En waarom ging hij heen? Omdat het beter voor ons was. Heb je daar wel eens over nagedacht? Zijn heengaan was niet beter voor hemzelf, het was beter voor ons, opdat wij de Heilige Geest zouden ontvangen en Christus door zijn geest in ons woont. Ik snap er helemaal niks van hoor. Ik vind het zoiets wonderlijks dat Christus door zijn geest in mij woont. Met al mijn tekortkomingen, al mijn falen, al mijn strijd, al mijn worstelingen, al mijn twijfel af en toe, soms mijn ongeloof. Christus woont in mij. Ja, dat is wat de Bijbel leert. Dat is mijn positie in Christus Jezus. En dan zegt Paulus verder in 2:20. En voor zover ik nu in het vlees leef. En hoe leeft hij dan? Dan leeft hij door het geloof in de Zoon van God. Dat is wat de opstanding in hem heeft teweeggebracht. Een nieuw leven, een nieuwe reden om te leven. Leven tot eer en glorie van God. Vers 5. Want. Vind ik zo'n mooi woordje in de schrift. Want. Of het woordje opdat. Want, en moet eens kijken wat hier staat. Want, zegt hij zo mooi, als wij met hem één plant, of de MBG-vertaling zegt, want als wij met hem samengegroeid zijn, als één dus, één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Moet u eens nadenken. Dat de Heere hier zegt in zijn woord, dat je met hem gelijk bent geworden aan de Heere Jezus in zijn opstanding. De dood is overwonnen en de zonde heeft geen heerschappij meer over ons. Ongelooflijk, hè? Het is wel waar. Het is wat de schrift ons hierin wijst. Zijn opstanding, zijn dood, allereerst. Maar zijn opstanding bracht ons leven. Als wij sterven in Christus, dan brengt dat leven voort. Zoals u weet kwam ik pas op 35-jarige leeftijd tot geloof. En ik heb bijna gedaan alles wat tegen Gods gebod ingaat. Maar ik heb nog nooit zo genoten van het leven vanaf de dag dat ik de Heer Jezus heb mogen leren kennen. Want hij heeft niet alleen mijn leven veranderd. Mijn vrouw is tot geloof en bekering gekomen. Het heeft haar leven veranderd. Het heeft ons huwelijk veranderd. Het heeft ons gezinsleven veranderd. Het heeft onze visie op de wereld veranderd. Het heeft ons mensbeeld veranderd. Het heeft alles veranderd. Alles veranderd. En dat is de rijkdom die God geeft vanuit de opstanding in Christus Jezus. Maar wat is dan die tweede waarheid? De eerste was dat wij aan de zonde gestorven zijn. Maar de tweede, in vers 6 tot 10, is dat wij de zonde niet meer dienen zullen. Wij zijn geen slaaf meer van de zonde. En moet u eens kijken wat hij hier zegt. Vers 6 begint weer met, lieve broeders en zusters, dit weten wij toch. Dit weten wij toch. Dit mag toch niet nieuw zijn. Dit weten wij toch. En als je dan door de verzen heen wandelt, wat weten wij dan? 1. Dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat zegt Paulus hier. Onze oude mens is met hem gekruisigd. 2. We niet meer als slaven de zonde zouden dienen. Dat weten wij toch? 3. Dat wij rechtens vrij zijn van de zonde. 4. Als we met Christus gestorven zijn, we ook met hem zullen leven. Vers 9. En wij weten toch opnieuw dat Christus niet meer sterft en de dood geen heerschappij meer heeft. En dan wat zo mooi staat, vers 10. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Eenmalig, voor altijd. En de Hebreeënbrief heeft het er ook 3 keer over. In 7, 9 en 10 staat 3 keer. Eens voor altijd. Het is gedaan. De Heere Jezus heeft het volbracht. En de kunst is dat wij gaan leren te leven vanuit dat volbrachte werk. Dan krijg je vreugde. Dan krijg je dankbaarheid, dan krijg je lofprijzing, dan krijg je eer in je hart. Dan is de vreze des Heren, die wordt niet een angstige vreze, maar wordt een vreze van eerbied die je wil gaan uiten in je leven. Je wil het gaan laten zien dat je de Heren lief hebt. En niet alleen op zondag, maar het wordt je leven, 7 dagen per week, is wie je bent in de Heere Jezus Christus. Daarvoor is hij opgestaan. Paulus gebruikt de opstanding om dat juist aan ons te laten zien. En als we dan dit geloven, als we dan kunnen beamen met elkaar, ja, dit weet ik. En ik denk dat velen hier dat ook kunnen beamen en dat zo vaak gehoord hebben. En kunnen zeggen, ja, broeder Nuchter, dit weet ik. Mag ik dan vragen, wat doet die wetenschap dan in uw leven? Wat doet u er dan mee? Als je op de snelweg zit, dan weet je dat je 100 moet rijden. En tegenwoordig gaan ze je ook al bekeuren met 101. Zeiden ze van de week op journaal. Elke kilometer is nu een overtreding. Vroeger had je nog een speling van iets. Maar je weet het. Maar wat doen we ermee? Ik denk menigeen onder ons, als we eerlijk zijn, overtreden we allemaal snelheden. En ik zie sommigen zelfs op een elektrische fiets volgens mij nog snelheden overtreden. Zo snel komen ze hier voorbij op een fietspad. We doen er allemaal, maar hoe is het nou met dit? Met deze gegevens? Ja, dit weet ik. Nou, Paulus roept ons juist op, en dat is het tweede wat hij doet, de praktijk. En de verzen 11 tot en met 14, daar volgen eigenlijk een soort oproep naar ons toe vandaag de dag. Als we de opstanding van de Heere Jezus gedenken. Als we zeggen, ik weet wat dat voor mij betekent. Ik weet wat mijn positie in de Heere Jezus Christus is. Dan wil ik hier ook iets mee gaan doen. En Paulus begint het eerste met, reken uzelf. Vers 11, zo dient ook u. Op dezelfde wijze, zoals God, de Heere God, naar de Heere Jezus kijkt, zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde. En dat valt niet mee. Dat valt niet mee. En we hebben dan excuses van, ja, de strijd en de duivel. En ja, die verleidt, die verzoekt. Maar hij dwingt niet. Wij gaan op de verleiding in. Wij gaan op de verzoeking in. Je kunt niet voorkomen dat je dingen ziet, dat je dingen hoort. Onze samenleving druist steeds meer tegen God in. We zien dingen, we horen dingen. Je ontkomt er bijna niet aan. Maar je bent het wel zelf die het toe gaat laten. Als je er iets mee gaat doen. En we moeten er vanaf dit moment eigenlijk opnieuw zeggen, daar reken ik mezelf niet meer toe. Dat is voor mij niet meer. Ik reken mijzelf niet meer toe als, en ik reken mezelf als dood voor deze zonde. Met andere woorden, als ik er dood voor ben, dan doet het je ook niks meer. Want je bent er dood voor. Je hebt het met Christus, is het overwonnen. En je stopt de prikkels die dat geeft. Dat is die overwinningskracht die God geeft door de opstanding, door zijn geest en vanuit zijn woord. We hebben alles gekregen om te doen wat God ons vraagt te doen. Maar we moeten het wel gebruiken. We moeten het wel gebruiken. En hij zegt hier dan ook, reken uzelf als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. Hier gaat Paulus voorbij aan het denken, geloven, begrijpen en voelen. Je ertoe rekenen is ook niet opeisen van Gods beloftes, maar het is je positie in Christus te weten en daarvanuit te gaan leven. Stappen te gaan zetten in geloof vanuit de positie in Christus Jezus. De tweede, vers 12. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren. Hier zien we de verantwoordelijkheid van onszelf. Weet u, het is zo bijzonder wat ik mag ervaren in mijn eigen leven. Is dat als je wederom geboren bent. Dat Christus je niet uitschakelt. En je soort evangelische robot wordt die doet wat hij zegt. Maar hij schakelt ons in. Zoals de Romeinenbrief dat hij zegt, dat de Heilige Geest met onze geest getuigt dat we kinderen God zijn. Daar zie je de samenwerking. Medearbeiders van God worden we genoemd in Korinthe. Hij schakelt ons niet uit, hij schakelt ons in. We mogen samen met hem op weg gaan. En dan zegt hij hier, en omdat je met mij op weg gaat, laat dan die zonde niet heersen. Stop ermee. En als u worstelt met zonde vandaag de dag, stop ermee. Dat is wat Paulus zegt. U bent opgestaan met Christus. Waarom laat u die zonde heersen in uw lichaam? Laat dat niet doen. Laat het niet regeren. Waarom? Om aan die begeerte daarvan te gehoorzamen. Je moet eens nagaan wat hij daar zegt. Dat je als christen het toelaat dat je gehoorzaam bent aan de zonde die zo kleeft. Nou, dan durf je bijna toch niet meer in de spiegel te kijken. Ben ik dat? Ja, dat zijn wij. Maar hij heeft alles gegeven om te zeggen, maar dat wil ik niet zijn. En in Christus ben ik dat niet. Dat ben ik niet. In Christus ben ik geheiligd, ben ik gereinigd, ben ik een nieuwe schepping. En Heer, ik belijd dit als zonde. En ik belijd dat ik het niet zelf kan. Ik bid om uw kracht. En ik bid, Heere, en ik wil u zeggen, ik haat deze zonde, want het is zonde. En ik wil het niet meer toelaten en ik wil er niet meer aan gehoorzamen. En dan is hij getrouw en rechtvaardig. Laat de zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren. Dan de derde, zegt hij. Dus reken u zelf, laat de zonde en stel uw leden, uw lichaam, uw leven niet ter beschikking aan de zonde als wapen van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend zijn geworden. Het thema. Wij zijn mensen die als doden levend zijn geworden. Daarom kan het ook niet dat een christen altijd maar met zo'n gezicht loopt. Wij zijn levend geworden. We zijn met hem opgewekt. En dat mogen we laten zien. Hoe moeilijk het ook soms kan zijn. Hoe de wereld ook tegen alles inkeert. Wij kunnen opgewekt zijn. Want onze heiland is opgewekt. En voor ons is dit niet het einde. Wij hebben een toekomst. Wij hebben een hoop. Want hij zal wederkomen. En als hij niet snel wederkomt, dan gaan wij naar hem toe in het geloof. En zullen we met hem zijn. Maar in die tussentijd zegt hij hier, stel uw leden niet beschikking aan de zonde. Maar leef als mensen die zijn opgestaan. En weet u, als u zo naar uw werk gaat, gaat u anders naar uw werk. Als je zo je gezin gaat draaien, ga je je gezin anders draaien. Als je zo in je huwelijk gaat staan, dan gaat je huwelijk er heel anders uitzien. Omdat je je laat leiden door de Heere, door het opgewekte, door het vreugdevolle wat hij heeft gegeven. Er zit zoveel in. Zoveel in. Er is een bron van levend water wat zal vloeien uit je binnenste, zegt de Heere Jezus. En ik ben nu 25 jaar een christen. En ik geniet en ik ben dankbaar elke dag. En ik overdrijf niet, maar elke dag ben ik dankbaar dat ik de Heere Jezus heb leren kennen. Elke dag, hoe moeilijk het ook is, dan ben ik zo dankbaar dat ik een nieuwe schepping in hem ben. We hebben pas terug een behoorlijke moeilijke tijd achter de rug gehad. En dan komt zo dat stemmetje van, nou, dat is je loon. Is dat het? 14 jaar Bolivia, 2 jaar Duitsland en nou? En dan praten mevrouw en ik en we zeggen, Wat moeten we? Moet je nagaan dat je die vraag al stelt, hè, aan elkaar. Wat moeten we? En allebei kregen we de herinnering, de woorden van Petrus. Tot wie anders zullen wij heen gaan? Tot wie anders zullen wij heen gaan? Hij heeft woorden van eeuwig leven. Petrus had op dat moment zo'n openbaring dat we kunnen ook werkelijk nergens anders heen gaan dan Christus alleen. Met Christus opgewekt. En in Romeinen 12 herhaalt Paulus dat laatste ook. Hij zegt, ik roep er dan toe op, broeders, ook voor de zusters, door de ontfermingen van God, om ons lichaam aan God te wijden als een levend offer. Vind ik zo mooi dat dat woord er staat. Niet als een wettisch offer, maar als een levend offer. Leef door de weeks met hem. Leef op je werk, leef op school, leef in je huwelijk met hem als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. En dan zegt hij, dat is uw redelijke eredienst. Prachtig om dat te doen. Pasen, de opstanding van de Heer Jezus. We kunnen er zoveel over lezen. En ik hoop dat u er thuis opnieuw ook weer gedeeltes over gaat lezen. En de vreugde van de opstanding weer in uw hart laat opbloeien. Maar Paulus eindigt in vers 14 hier. En dan sluit hij eigenlijk af. Waarom ons ertoe niet meer toe rekenen? Waarom de zonde niet te laten heersen? En waarom onze leden tot dienstbaarheid stellen? Vers 14, want. De reden waarom. De zonde zal over u niet heersen. En als het wel gebeurt, dan laat u dat toe. Dan laat jij dat toe. Want u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wat een rijkdom te weten dat we onder de genade van God zijn. Wat een rijkdom. En als u vandaag zegt, ja, dit geloof ik met heel mijn hart. En ik verlang ook naar, om deze waarheid uit te leven. En als u op het moment dan worstelt, misschien wel met zonde. Waarom neemt u de kans vandaag niet en zegt, Heere, ik belijd dat ik zoveel dingen tekortschiet. Ik wil dat belijden. Heere, leer me te leven vanuit die genade. Leer me te leven vanuit die opstanding. Maak mij een lichtend licht en een zoutend zout. Heere, maak mij een getuigenis van u. Niet door woorden alleen, maar ook door mijn leven. Dat mensen mogen zien dat ik een kind van God ben. Niet omdat we hier zondags met elkaar zitten, maar omdat we dat zijn. 7 dagen per week een kind van God. De Heer Jezus stond op uit de dood en het was zichtbaar. Hij verscheen aan de mensen. En als het ware liet hij ook zien. Kijk, ik ben opgestaan uit de dood. En als er mensen waren die twijfelden en die zeiden, ja, laat mij eerst maar eens wat zien. Dan liet hij zelf zijn handen en ze zeiden Thomas zien. Hij zegt, jij mag ook weten, ik ben opgestaan. En in Korinthe lazen we, hij verscheen aan velen, zelfs aan 500 tegelijk. En als laatste ook als Paulus. Hij stond op. En misschien is het niet de gewoonte, maar ik zou u zo willen vragen. Als u belijdt, ik ben een kind van God. En ik ben met hem opgestaan. Ik heb met hem dat nieuwe leven mogen leren kennen. En mijn verlangen is niets anders dan voor hem te leven. Hem te dienen. Dan vraag ik u niet op te staan uit de dood, want dat is met hem Christus gebeurd. Maar misschien op te staan uit je stoel. En gewoon maar te laten zien. Maakt mij niet uit wie er naar me zit te kijken. Maar iedereen mag weten. Ik ben met hem opgestaan. En ik leef voor hem. En als u of jij wat ziet in mijn leven, kom dan alsjeblieft naar me toe. Zodat mijn levenswandel zuiver is voor hem. Want we zijn ook verantwoordelijk voor elkaar. We mogen elkaar vermanen en opbouwen en corrigeren. Waarom? Zodat we gezamenlijk groeien naar die gelijkvormigheid van de Heere Jezus Christus. Ik zou zeggen, sta op en laat zien, ik ben een kind van de Heer. En kijk om je heen wie je broeders en zusters zijn. En met elkaar mogen we de Heere dienen. O Vader, ik kom u zo danken, Heere, voor uw woord. Dank u, Heere, voor de rijkdom die Paulus heeft laten zien, die we hebben als we geloven in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, dat Paulus ons weer opnieuw benadrukt. Dit weet u toch. O Heere, en als we dan niet weten. Heere, dat de broeders hier de anderen onderwijzen. En vanuit uw woord. En dat er zekerheid van geloof in ieder die hier is. Heere, geplant zal worden diep in het hart, diep in de ziel. En dan is het niet omdat ik dat vind, maar omdat u dat zegt vanuit uw woord. Zodat een ieder die in Christus Jezus is, is een kind van u. O Vader, we danken u voor deze voorbeelden. We danken u, Heere, ook voor de oproep die Paulus ons hier ook geeft. Om onszelf niet te rekenen tot slaven van de zonde. En om het niet toe te laten dat de zonde regeert. Maar ons lichaam ten dienste van u te stellen. En Heere, dan hebben we het over de strijd van elke dag. Maar u laat u zien, Heere, die overwinning is behaald. We moeten er vanuit leren leven, met elkaar, individueel, maar ook als gemeente in zijn geheel. En Vader, ik bid u zo dat u een ieder hierin daar ook bemoedigt en oproept en zegent. En zodat we dat opstandingsleven, Heere, met elkaar gaan beleven tot een enorm getuigenis. Hier in de omgeving in Urk, maar ook ver daarbuiten. Dat mensen mogen zien, die Heere Jezus die leeft. En hij is opgestaan en verandert vandaag de dag nog levens tot heerlijkheid. We loven u, we prijzen u en we danken u daarvoor. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Amen.